Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Het kortgeding van Royce de Vries. De inhoud van het AD-artikel blijft hoe dan ook niet geheim.
Dan Jeroen Pauw vervangt Galit.
Plus de carrièreboost die Renze Klamer kreeg van Arie Boomsma.
Verder was het achteraf gezien verstandig om Trump tijdelijk te verwijderen van sociale media.
En Victor reageert op de kritiek van Johan Derksen. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Nou, welkom bij de podcast waar we alles roepen in de hoop om luisteraars te trekken.
Dat is inderdaad de kritiek van Johan Derksen. We gaan het er straks over hebben, ook jouw reactie op zijn kritiek.
We gaan het eerst hebben over heel veel serieuzere zaken. Vorige week hebben we het gehad over het AD-artikel dat eraan zit te komen. Over Royce de Vries en Galit Kaasen. Dat gaan we deze week ook weer hebben. Veel mensen waren daar lovend over dat wat jij daar toen over hebt verteld, Lars. Afgelopen week ben je er opnieuw ingedoken en heb je veel nieuwe informatie weten te achterhalen. Even om iedereen bij te praten. Donderdagmiddag diende er een kort geding van Royce de Vries tegen het AD. Hij wilde daarmee voorkomen dat het AD een nieuw artikel publiceert op basis van geluidsopnamen die zouden zijn gemaakt door zijn vader Peter R. de Vries. De rechtbank die beloofde dat het spoedig uitspraak zou doen. En inmiddels weten we dat ze pas vrijdag met die uitspraak komen. Dat is dus meer dan een week na het kort geding. Ik vind dat best wel lang, Lars.
Ja, het is best opvallend, ja. En normaal gesproken, het kort geding was op donderdagmiddag. Dan heb je de dag daarna, soms zelfs dezelfde dag, heb je wel een uitspraak van de rechter. Ja. Nu moeten we een week langer wachten.
Enig idee waarom dit zo lang duurt?
Ja, waarschijnlijk om partijen de tijd te geven er in de tussentijd alsnog uit te komen. Bijvoorbeeld dat Royce de toezegging krijgt dat hij toekomstige artikelen voor publicatie mag lezen. Of dat hij hem aan mag geven welke passages volgens hem zijn veiligheid in gevaar brengen. De toezegging krijgt dat daar dan serieus naar wordt gekeken. Want ja, kijk, juridische experts die vertellen me, de rechter weet al lang dat er geen basis is om de eis toe te wijzen. De eis is namelijk bizar. Royce wil niet één publicatie tegenhouden, maar alle toekomstige publicaties op basis van geheime opnames van zijn vader, ongeacht waar die publicaties over gaan. En dat is een vorm van persbreidel die werkelijk ongekend zou zijn.
Ja, ongekend inderdaad. En erger nog, alles wordt geheim gemaakt. Hè? Dus de argumentatie van waarom dit geheim moet blijven, die is ook geheim.
Precies, ja. En het kort geding vindt achter gesloten deuren plaats. Het vonnis zelf is mogelijk geheim, zelfs de hoofdlijnen daarvan. Dus om redenen die niemand mag weten, komt er misschien een generiek verbod op bepaalde publicaties, ongeacht waar die precies over gaan. En ja, ik snap niet dat daar niet veel meer kritiek op komt. Dat journalisten hier luider van zich laten horen. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten bijvoorbeeld. Hallo, ja. Waar zijn jullie? En ja, vrijdag kwam er eindelijk een sumier berichtje naar buiten. Maar ja, ze hebben zich bijvoorbeeld niet aangesloten bij het AD in deze zaak. Dat had ook best gekund. En ja, ik heb het gevraagd aan de NVJ en ze geven aan dat zij ook niet gevraagd zijn om zich daarbij aan te sluiten. En dat ze in een eventueel hoger beroep wel betrokken zullen zijn, gezien het enorme belang. Maar ja, wat er hier gebeurt, ja, dat is best bizar.
Ja, en lullig ook voor het AD. Want hoe dan ook moeten ze nog een week wachten voordat ze mogen publiceren.
Ja, want het plan was om dit weekend te publiceren. Ja, dat is dus minimaal met een week uitgesteld. Tegelijkertijd denk ik, hoe langer de anticipatie, hoe groter de interesse. En ja, elke week dat je de publicatie uitstelt, plat gezegd, heb je er 100.000 lezers bij voor zo'n artikel. Dat zag je eerder natuurlijk ook wel bij het artikel van de Volkskrant over Matthijs van Nieuwkerk. Dat ging al maanden rond. Hè. Dus al maanden gingen de geruchten daarover rond. En ja, toen het eenmaal online stond, wilde ook wel iedereen het lezen.
Ja, zeker ja. Je gaf me ook al aan, zeker voor het tweede AD-artikel, maakt het eigenlijk niet eens meer uit wat de rechter beslist. Want hoe dan ook komt de inhoud wel naar buiten. Neem ons mee waarom hoe dan ook die inhoud wel naar buiten komt, ongeacht wat de rechter beslist.
Ja, dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste reden, het AD heeft niet zomaar haar bron in de hand. Zij zijn niet de baas over de bron. En we weten niet precies wie de bron van de opname is. De bron noemt zichzelf de drie musketiers. Ja. Nou, dat kan een kinderachtig grapje zijn. Het kan ook zomaar iets zeggen over hoe de bron wat cynisch kijkt naar het drietal Galit, Royce en Peter R. de Vries. Drie mannen die boven alles en ondanks alles loyaal zijn aan elkaar, die zich publiekelijk profileren als onverschrokken strijders voor rechtvaardigheid. Eén voor allen, allen voor één.
Ik heb ook voorbij horen komen dat het mogelijk refereert aan mensen zoals Onno de Jong, Peter Schout en Peter R. de Vries, die zich met z'n drieën ook gezamenlijk de drie musketeers noemden.
Zou ook inderdaad een rol kunnen spelen. Hoe dan ook weten we dat, kijk, die bron een motief had om met deze informatie naar buiten te komen. Want ja, of het nou legitiem was of niet, zulke opnamen lek je niet zomaar. En stel nou dat de rechter het AD verbiedt om iets te doen met deze opname. Zou zo'n bron die heel graag wil dat deze informatie naar buiten komt, dan denken, jeetje, jammer, helaas. Of denkt die bron nou, ja, ik kan het ook op een andere manier lekken aan. Geen stijl doorsturen, op X plaatsen, in een of andere telegramgroep zetten. Iemand kan die opname ook gewoon integraal op het internet knallen.
Zeker.
En er zijn meer dan genoeg manieren om dat anoniem te doen. En misschien wel goed om te realiseren dat in de vorige podcast noemden we de geheime opname bij Joram van der Sloot. En dit is echt een hele andere situatie, want toen had Peter die tape. En als de rechter nou publicatie had verboden, dan was het best lastig geweest om ze op een andere manier te lekken.
Je weet altijd wie de bron is van die tapes, namelijk Peter R. of iemand om hem heen. Maar dat is dus hier niet het geval, zeg jij.
Nee, want we weten niet wie de bron is. En daardoor is het dus ook ontzettend lastig om die bron het zwijgen op te leggen. Wat dat betreft zou een eventuele overwinning ook heel goed een Pyrrhus overwinning kunnen worden. Ja. Want van AD-verslaggevers Jelle Tieleman, Giel Timmermans, weet je nog dat ze uiterst zorgvuldig te werk gaan. En het is natuurlijk maar de vraag hoe een ander omgaat met dit bronmateriaal.
Zeker, ja. Ja, oké, dus dat is één reden waarom de inhoud naar buiten komt. Er is nog een tweede reden. Je vertelde mij ook van, er zijn inmiddels best wel veel mensen die weten wat er in dat artikel staat.
Ja, de geest is uit de fles. Er zijn gewoon best wel veel mensen die weten wat in het artikel staat. Anderhalve week geleden is er al om wederhoor gevraagd voor het artikel. En dat was ook precies de reden dat Royce en Galit wisten dat er een artikel aan zat te komen. Maar er is aan veel meer partijen om wederhoor gevraagd. En als je bijvoorbeeld het eerste artikel bekijkt, dan zie je onderaan allemaal reacties van partijen die hebben gereageerd. Galit, Royce, maar ook de oude werkgever van Galit Kasem, BNNVARA, heeft erop gereageerd. Dienst Justitiële Inrichtingen, het OM.
Een hele lange lijst.
We weten ook dat voor het tweede artikel passages zijn voorgelegd aan meerdere partijen. En van één partij weten wij zeker dat ze om een reactie zijn gevraagd, BNNVARA. En wat interessant is, is dat op basis van die wederhoorvragen ze bij BNNVARA vrij aardig weten wat de strekking zal zijn van het tweede AD-artikel.
Ja, want bij wederhoorvragen, daar wordt gevraagd van, wij komen met dit. Wij denken dat dit er aan de hand is. Hoe kijken jullie daar tegenaan? En zo weet je dus als BNNVARA zijnde, dit staat erin.
Klopt. En wat dan fascinerend is, is dat toen BNNVARA bijvoorbeeld afgelopen vrijdag het persbericht uitstuurde over Jeroen Pauw als vervanger van Galit Kasem, daar gaan we het straks ook over hebben, toen wisten ze dus veel dingen over het komende AD-artikel die het grote publiek op dit moment nog niet weet.
Ja, precies. Dat is heel interessant. Ja, dat is echt heel interessant. Zij weten echt aanzienlijk meer dan iedereen.
Klopt. En de vraag is natuurlijk, waarom weten ze dat? Waarom wordt BNNVARA gevraagd om een reactie op dit artikel? Nou, dat is omdat het artikel over hun eigen presentator gaat. Het tweede AD-artikel gaat niet over Royce de Vries. Dat artikel gaat over Galit Kasem. Dat wisten wij vorige week en het is inmiddels ook in de media bevestigd. Dat is de focus van het artikel.
Dat is wel interessant, want als het over Galit Kasem gaat, dat artikel, dan is uiteraard de vraag, waarom is Royce de Vries dan degene die het kort geding aanspant? Waarom is hij bang voor zijn veiligheid? Want dat is het argument wat hij in de rechtszaal aanvoert.
Ja, en iedereen met enig deductief vermogen kan direct bedenken in welke hoek die dreiging zit. Dat heeft natuurlijk alles te maken met Ridouan Taghi. En juist doordat al best veel mensen nog voor de aankondiging van het kort geding, en dus ook voor het mededelingenverbod van de rechter, al wisten waar het artikel over gaat, is het onderwerp van het artikel inmiddels, ja, zeg maar, een publiek geheim. Het gaat al behoorlijk rond. En ja, we gaan hier in deze podcast niet iets zeggen over de inhoud van het artikel, maar we kunnen op basis van gesprekken met mensen die het kunnen weten wel één ding in ieder geval bevestigen. Het artikel gaat primair over Khalid Kazem. En ja, het artikel gaat ook over Ridouan Taghi.
Oké, maar verder dan dat gaan we er dus niks over zeggen.
Nee, ik denk dat we terughoudend moeten zijn, ook omdat het hier onder de rechter is. En nou ja, uiteindelijk, als de rechter besluit dat het gepubliceerd mag worden, dan kunnen we volgende week allemaal lezen wat er in dat artikel staat. Wat we wel natuurlijk kunnen zeggen, ook al weten wij ook zelf niet de precieze inhoud van het artikel, is dat Khalid en Royce zelf wel het nodige hebben geschreven en gezegd over hun onderlinge relaties. En ook die met Ridouan Taghi. Royce publiceerde een groots gepromoot boek. De eerste oplage was ruim 100.000 exemplaren.
Zo, dat is veel, ja.
Dat is overigens een boek dat, ja, de bron best eens het motief kan hebben gegeven om de opname te lekken. Want ja, er worden een hoop straatjes schoongeveegd in dit boek. En ja, AD-journalist Giel Timmermans zei bij Radio 1 dat ze de opname in november hadden ontvangen van de bron. Ja, dat is precies de maand dat ook dit boek uitkwam. En van Khalid weten we dat hij twee uitgebreide en toch ook wel wat kritiekloze interviews in de Volkskrant over dit onderwerp heeft gegeven. Nou ja, het zou kunnen dat dat nieuwe AD-artikel hier een ander perspectief op biedt.
Nou, dat is interessant. En daarvoor moeten we dus nog even afwachten. In ieder geval totdat het artikel gepubliceerd gaat worden. Dat gaan we uitgebreid volgen. Ik vermoed dat heel veel mensen daar zeer naar uitkijken. Maar laten we dan het gaan hebben over een gevolg van dit alles. Want dat is dat Jeroen Pauw de vervanger is van Khalid Kazem. In ieder geval voorlopig, zegt BNNVARA.
Ja, want dat was dus interessant. Dit is dus een persbericht dat mede gebaseerd is op wat BNNVARA al wist over het tweede AD-artikel. Ja, in de kop van het persbericht staat voorlopig. Tegelijkertijd staat er ook wel bij dat de naam van het programma wel direct is aangepast. Het wordt Sophie en Jeroen. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over het programma. Want ja, als je het echt heel voorlopig anders wil doen, dan pas je niet de titel van het programma aan.
Nee, exact. Ja. In het verleden, als Eva Jinek wel eens ziek was, dan werd haar programma overgenomen door Bo of Humberto. En dan hield het altijd wel de naam Jinek, maar dan werd het gepresenteerd door die andere twee. De befaamde uitzending met die tafelplakker, dat was een uitzending van Jinek, gepresenteerd door Bo. Dus dat is wat normaal gesproken gebeurt bij een tijdelijke vervanging. Je zou kunnen zeggen, het feit dat ze de titel van het programma hebben vervangen, dat suggereert wel dat zij misschien ook wel denken dat het wat definitiever gaat zijn.
Ja, jij zou wel blij zijn, want je hebt hier in deze podcast gepleit voor exact deze oplossing.
Ja, klopt. Ja, kijk, ik denk dat deze beslissing eigenlijk gewoon een hele logische beslissing is. En ik denk dat ze dezelfde analyse hebben gemaakt die ik heb gemaakt. Talkshows zijn al eenmaal personality driven. En als de naamgevend presentator beschuldigd wordt van ernstige vergrijpen, dan schaadt dat echt gewoon het hele programma. En dan heb je gewoon iemand nodig die van een grote statuur, van een grote naam en faam, met veel gezag, die dan vervolgens daar de boel kan overnemen. En dat is Jeroen Pauw. Ik denk dat het heel verstandig is om hem terug te brengen.
Ja, en denk je dat het programma wel gaat veranderen met Jeroen Pauw?
Ja, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Het is natuurlijk een programma wat veel kritiek heeft gekregen omdat het activistisch links was. Jeroen Pauw is van huis uit niet een typische VARA-journalist. Hij heeft wel bij de VARA gewerkt, maar hij is bij RTL natuurlijk heel lang in dienst geweest. Hij heeft ook Pauw en Witteman gepresenteerd. Dat oorspronkelijk deed hij dat namens de NTR, want het was een samenwerking tussen de VARA en de NTR. En hij was de NTR-presentator. Dus hij komt uit een journalistieke school die neutraliteit en onpartijdigheid belangrijk acht. En dat is een imago wat hij altijd hoog heeft weten te houden. Ik kan me niet voorstellen dat voor een invalbeurt van 4 maanden, want daar gaat het om, februari, maart, april en mei, dat hij die reputatie te grabbel gaat gooien. Dus ik vermoed dat het inderdaad een iets andere koers gaat krijgen. En ja, dat is hoe het vaak gaat bij talkshows. Ze zijn personality driven. Ze zijn afhankelijk van de presentator. Jeroen is echt een andere man, een andere talkshow host dan Khalid Kazem dat is. Dus logisch dat het ook een andere koers krijgt. Maar goed, dat moeten we precies zien hoe dat invulling krijgt.
Ja, En wat nou als Jeroen Pauw veel beter scoort dan Galit?
Ja, dat is dus wel een van de intrigerende dingen hier. Want dat zou kunnen gebeuren. Dat kan zijn inderdaad dat de kijkcijfers hoger zijn. Het kan ook zijn dat hij betere recensies krijgt. Hè. Kijkcijfers, zeker structurele kijkcijfers. Dus dat is vaak een verschuiving die wat meer geleidelijk gaat. Dus de daling gaat of een stijging gaat vrij langzaam. Maar het zou wel kunnen zijn dat de kijkers er gewoon veel positiever op reageren. Dat televisierecensenten er veel positiever op reageren. Ik ben geneigd dat op deze, in deze situatie alles op de late avond gewoon nog echt in flux is. Dit kan echt de plannen gewoon wijzigen. Galit en Sofie echt heel veel kritiek gekregen. En de vraag is of de NPO het op zijn hals wil halen om die kritiek te blijven krijgen wanneer het programma naar de late avond verplaatst. Dus als er een nieuwe koers wordt ingeslagen en die blijkt gewoon meer aan te slaan, dan zou het best eens logisch kunnen zijn om die vervolgens te gaan voortzetten op de late avond. Ik vind het ook wel interessant om te kijken wie daar Galit zou kunnen vervangen. Ik ga er voor het gemak even vanuit dat hij niet meer terugkomt. Dan lijkt mij een logische kandidaat Hugo Lochtenberg, want Jeroen Pauw wil het niet definitief doen. Dat heeft hij tegen het AD gezegd. Hugo Lochtenberg heeft opeen gepresenteerd samen met Sofie. Hij zou nu afwisselend met Sofie of misschien toch samen met Sofie dat programma kunnen presenteren op de late avond. Hij is iemand waarvan ik wel vond dat hij een redelijk goed duo was met Sofie. Sofie's zwakte is die politieke interviews, maar dat zijn juist weer zijn kracht. Daarentegen is zij weer echt beter in de menselijke interviews die je ook veel ziet in talkshows. Dus ze vullen elkaar wel echt goed aan. Dat zou nog best een goed duo kunnen zijn. Voor de rest denk ik wel, het probleem is nog steeds bij BNNVARA dat de talentenpool daar wel een klein beetje is opgedroogd. Want dit is natuurlijk voor 8 maanden per jaar dat ze oorspronkelijk Galit en Sofie in de planning hadden staan voor de late avond. De overige 4 werden ingevuld door andere mensen. Ja, ik zie ze gewoon niet rondlopen bij BNNVARA. Dan moet je terugvallen op een Erik Dijkstra of een Tim Hofman of een Natasha Gibbs. Maar het zijn allemaal mensen die ofwel een ander profiel hebben, ofwel grote nadelen hebben, ofwel niet zo verschrikkelijk bekend zijn in het geval van Natasha Gibbs. Ja, het zijn niet de meest logische kandidaten daarvoor. Ik zie eigenlijk bij BNNVARA intern niet zo goed wie dat zou kunnen doen.
Nee. Mag ik een pleidooi houden voor iemand anders die ze dan binnen moeten halen? Tim de Wit. Ik ben fan van Tim de Wit. Wat een geweldige interviewer is hij. Hij mocht invallen bij Buitenhof. Deed dat fantastisch. Doet natuurlijk ook goed met zijn podcast. Ik zou Tim de Wit daar wel willen zien.
Ik vind het een interessante suggestie, want inderdaad viel het mij op dat zijn Buitenhof invalbeurt goed zijn ontvangen. Het is natuurlijk iemand die een naam heeft gemaakt als Groot-Brittannië-correspondent bij het NOS-journaal. Hij was het gezicht eigenlijk van Brexit. Het is iemand die heel populair is bij talkshow-redacties. Hij zit in echt in alle talkshows echt heel vaak. En hij kan tegelijkertijd serieuze onderwerpen doen, maar ook altijd smeuïge verhalen over het Britse koningshuis met leuke details erbij. Daar houden talkshows natuurlijk altijd enorm van. Dus zowel de moeilijke dingen als de makkelijke dingen kant in. Dus misschien is dat inderdaad een hele goede optie, ja.
Ja, misschien nog één ding over Galit Kazem dan. Want ik denk toch dat ze zich bij BNNVARA wel even achter de oren zullen krabben. Want kijk, ze kunnen nu zeker publiekelijk doen alsof ze volledig verrast zijn door de ontwikkelingen. Maar van iemand die dicht bij het vuur zit, begrijp ik dat. BNNVARA in 2020... En dat is dus los van alle mediapublicaties destijds in de Telegraaf en het AD. Ja. Indringend is gewaarschuwd door een kenner van het misdaadmilieu. En die heeft toen een afspraak gehad met de top van de omroep. En de strekking was toch wel, dit is wat we allemaal weten. Weet je zeker dat je hem wil als presentator? Maar ja, BNN, VARA wilde hem.
Dat vind ik wel opmerkelijk. Ik schrik daar eigenlijk wel van. Dus iemand die veel weet van misdaad in Nederland, die heeft een gesprek aangevraagd met de top. En die zei van, dit weet ik allemaal over Galit. Weet waar je aan begint.
Ja. En nu snap ik ook wel dat je als omroep zwaarwegende redenen wil hebben om iemand niet een kans te geven als je echt in hem gelooft. Hè? Dus ik snap ook wel dat het een lastig dilemma is. Maar ja, een van de weinige partijen die nog geen onderzoek is gestart, dat is BNNVARA zelf. Ja. Als ze dat doen, dan zou ik dit gesprek zeker meenemen in dat onderzoek.
Ja, dat zou ik een hele goede suggestie vinden inderdaad, ja. Oké, nou goed, ook dit blijven we volgen. Het nieuwe seizoen van Sophie en Jeroen. Ze hebben de namen omgedraaid. Sophie en Jeroen begint niet aanstaande maandag, maar de week daarop. Ongetwijfeld zullen we daar tegen die tijd ook nog wel op terugkomen. Komende week is het de laatste week van dit seizoen van de talkshow Renze op RTL 4. Ik heb er de afgelopen weken naar gekeken. En ik moet je heel erg zeggen, ik heb de conclusie bereikt dat dit echt het by far het beste seizoen is van Renze tot nu toe. Hij heeft een iets journalistieker programma dan de talkshows van Umberto en Bo. En dat kan ik eigenlijk wel waarderen. Hij heeft een aantal interviews gedaan die echt spraakmakend werd. Hè? Was bijvoorbeeld dat interview met Joep van het Hek die emotioneel werd. Ja. Of Douwe Bob die de vragen van Renze echt even zat was op enig moment. Maar vooral het interview met Arie Boomsma heeft echt ontzettend veel losgemaakt. En ik denk eigenlijk dat het voor Renze, als ik het zo analyseer, gewoon echt hele slimme marketing is geweest. Dit heeft zijn imago echt heel veel goed gedaan. Want Arie Boomsma bleef maar pleiten voor het innemen van allerlei voedingssupplementen. En Renze wierp hem tegen dat er gewoon wetenschappers zijn die zeggen van ja, dit is helemaal niet nodig om die supplementen in te nemen. Mensen hebben dit niet nodig. En hij kon echt heel goed omgaan met de weerlegging van Arie. Hij had ook steeds was heel ad rem en had een goede reactie paraat. Ik vond dat echt een heel erg goed interview. Ik zie er overigens wel wat nuances in. Maar ik vond het een uitstekend interview. Ik denk dat hij dat echt goed heeft gedaan. En ik denk dat precies op het juiste moment komt van RTL. Voor RTL. Ik denk dat de vlag bij dat bedrijf inmiddels wel uitgaat. Je zou kunnen zeggen, hij is de echte plaatsvervanger van Eva Jinek. Hij is de nieuwe Eva Jinek. En dat is best wel bijzonder, want nog niet al te lang geleden werd hij binnengehaald om daar in het weekend te presenteren. Door het vertrek van Eva kreeg hij natuurlijk veel kansen door de week. Nou ja, wat mij betreft zou hij eigenlijk de hoofdpresentator van die talkshow mogen worden. Bo en Umberto lijken die talkshow veel minder een prioriteit te vinden dan Renze. Het is eigenlijk hartstikke logisch om hem gewoon dat podium te geven.
Oké. En is hij er al of moet er toch nog wel iets verbeteren of veranderen?
Nou ja, er zijn wel wat dingen die ik zou kunnen verbeteren. Ik denk ten eerste dat er zijn twee dingen dan die ik even concreet wil aanhalen. Ten eerste denk ik zo dat RTL echt tekortschiet bij het bekender maken van Renze. Ik zat laatst bij de kapper, Lars. En mijn kapper weet wie Bo en Umberto zijn. Maar Renze kent ze alleen als de jongen die een talkshow heeft op RTL 4.
Ja, wacht even. Dus ik wist dat je hier gewoon elke week tijdens de podcast over talkshows praat. Maar jij gaat naar de kapper en waar heb je het over? Over talkshows.
Ja, maar je moet af en toe even kijken hoe mensen die niet in dat wereldje zitten er allemaal naar kijken. Dat is wel goed voor je perspectief soms. Ik heb het ook over andere dingen met mijn kapper hoor, maar dit kwam toevallig ter sprake. Maar het geeft gewoon aan dat de naamsbekendheid van Renze is nog echt heel erg laag. En ik denk dat daar een kans ligt voor RTL 4 om dat echt op te vijzelen. Je kunt hem bijvoorbeeld laten opdraven in RTL Boulevard om een keer over een van zijn favoriete series te praten die een nieuw seizoen krijgt. Laat hem daar aan de desk staan. Laat hem gewoon een paar minuten helemaal losgaan op zijn favoriete serie. Dat is een goede manier om hem bekend te maken bij een ander publiek. Je kunt hem ook het gezicht maken van de Amerikaanse verkiezingen. Er komen natuurlijk heel veel uitzendingen aan over dat onderwerp, vaak in samenwerking met RTL Nieuws. Nou, maak hem daar het gezicht van. Laat hem een korte docu maken, bijvoorbeeld in RTL of in de zomer als hij langs een paar swing states gaat in de VS. Dat zijn allemaal manieren om hem wat meer profiel te geven, om meer zichtbaarheid te geven. Het enige wat ik overigens niet zou doen, is hem om als BN'er te laten fungeren in allerlei panelprogramma's. Hè? Een beetje wat Leonie ter Braak nu doet in echte al talloze panels. Ja. Dat is meer entertainment. Je wil wel zorgen dat hij een journalistiek profiel behoudt, want ik denk dat dat wel het sterkste is. Maar maak hem bekender. Dat zou mijn eerste suggestie zijn. Tweede suggestie voor de talkshow is creëer je eigen pool aan gasten. Succesvolle talkshows hebben één ding gemeen en dat is dat ze altijd een eigen clubje aan vaste mensen hebben. De DWDD had dat, hè? Met heel veel mensen, zoals bijvoorbeeld Mark Brie Huibrecht. Vandaag Insight heeft dat ook. Job Knoester behoort tot het meubilair van die talkshow. Dat soort mensen die geven je programma gewoon smoel. En Renze heeft dat niet echt. Veronica van Hoogdalem is bijvoorbeeld een vaste sidekick in dat programma, maar die is ook vaste sidekick bij Galit en Sophie bijvoorbeeld. Dus dat is niet echt iemand van jouw clubje.
Dat is op zich wel grappig, want heel vaak worden talkshows juist daarom bekritiseerd. Ik weet nog wel, De Wereld Draait Door. Ik kreeg al die feedback steeds van, hebben we weer Sievert daar zitten voor de zoveelste keer? Dus aan de ene kant krijg je veel kritiek als je steeds dezelfde gasten hebt, maar de kijker vindt het wel fijn.
Ja, vooral omdat het herkenbaarheid geeft aan het programma. En het zijn vaak mensen die chemie hebben met de presentator. Dat maakt het ook altijd wel leuk. Dus Mark-Marie had chemie met Matthijs van Nieuwkerk. Job Knoester heeft verrassend genoeg ook chemie met de andere mensen bij Vandaag Inside. Dat werkt altijd wel. Dat is het voordeel van je eigen clubje ook weer creëren daar. Maar dat zou ze nog meer kunnen doen. In het verleden hebben ze daar volgens mij heel veel mensen gewoon van andere talkshows ook neergezet. Omdat Renze niet per se de star power had. En daarom dat ze dachten van, we gaan dat programma maar vol stoppen met allerlei bekende mensen. Nou, volgens mij zou je hem ook vooral zijn eigen mensen moeten laten vinden. Overigens, laatste punt hierbij. Angela de Jong was positief over dat interview met Arie Boomsma. Nou, dat is al mooi voor Renze. Maar ook Wilfred Gené was dus positief. Eind vorig jaar, ergens in Vandaag Insight, heeft hij zich complimenteus uitgelaten over Renze Klamer. En Wilfred Gené, die een compliment geeft aan een concurrerende talkshow. Nou, ik kan je vertellen, Lars, dat is voor het laatst gebeurd toen Pasen en Pinksteren op één dag vielen. Dat is echt extreem schaars.
Oké, dus dit was echt heel bijzonder.
Ja, dit gebeurt zelden inderdaad. Maar het geeft volgens mij zijn ster is reizende.
Oké, laten we het hebben over heel wat anders. Peter-Jan Rens, die ik vooral ken van Geef Nooit Op, van de Haribo-reclames.
Maar de Haribo-reclames, ja.
Hij was weer in het nieuws.
Hij was in het nieuws, ja. Doet hij het of doet hij niet, is terug. Ik zat het overigens van de week te kijken. Ik zag dat het vorige zomer was opgenomen. Weet je hoe ik dat zag?
Nee.
Dat iedereen in het publiek korte mouwen en korte broeken aan had.
Terwijl buiten sneeuwt.
Ja, precies. Het publiek was vrij prominent in beeld. Dus iedereen was zeer zomers gekleed. Het is echt een opname die al een tijdje geleden dus is gedaan. Maar het programma is terug. Het was natuurlijk vroeger een legendarisch programma, gepresenteerd door Peter en Rens. Zijn grootste succes, want hij won er een televisiering mee. Maar nu is hij vreselijk boos. Want hij vindt dat hij recht heeft op een vergoeding voor het opnieuw op de buis brengen van dat programma. Hij noemt de producenten boeven. Hij vindt dat zij hem geld verschuldigd zijn. En hij heeft zelfs aangifte gedaan voor diefstal van zijn format bij de politie. Ja, nou ja, goed. Producenten, dat zijn Animal Shine en Talpa Studios, die betwisten dat. Zij zeggen de volledige rechten in de handen te hebben. Het lijkt mij dat juridisch gezien allemaal wel goed is. Juridisch gezien allemaal wel kloppen. Ja, precies. Dat zal allemaal wel kloppen, inderdaad. Maar goed, uit coulance blijkt dat ze hem wel een vergoeding hebben aangeboden van €7.500. Maar dat heeft hij niet geaccepteerd. Hij wil meer geld zien. Waarom breng ik het ter sprake? Nou, eigenlijk omdat ik gewoon eens even wil kijken wat hier nou echt aan het gebeuren is. Want ik vind het eerlijk gezegd wel verwerpelijk, eerlijk gezegd. Ik heb niet echt de heel erg neiging om nou heel erg te gaan inhakken op Peter-Jan Rens. Want ja, zijn glorietijd is natuurlijk wel voorbij. En hij ligt al een beetje op de grond, zeg maar. Het is niet alsof hij nou succes heeft. Maar kijk, feitelijk wat hij doet is hij weet dat de producent van het programma niet zit te wachten op negatieve publiciteit. En daarom heeft hij in het verleden gezegd, jongens, geef mij geld, dan ben ik tevreden en hou ik mijn mond. Als je me niet genoeg geld geeft, dan ga ik allerlei stennis schoppen in de media. Met als mogelijk gevolg dat het programma daar schade van ondervindt. En dat is natuurlijk voor de zender en voor de producent een grote kostenpost.
Ja, want een heel ander geval speelde natuurlijk bij Marble Mania. Toen naar buiten kwam dat John de Mol geen geld had betaald aan de bedenkers eigenlijk van al die knikkershows.
Ja.
Nou, dat waren twee hele lieve jongens die volgens mij inderdaad ook wel een beetje op een schandalige manier behandeld werden. Maar klopt, je zag wel dat het programma daardoor gewoon altijd een beetje die bittere nasmaak hield.
Ja, exact. Ja, precies. Het leidt gewoon imago-schade. En dat betekent dat sommige mensen misschien denken van, nou, daar ga ik er toch niet naar kijken. En dat is wat Peter en Rens hier gebruikt. Hij weet dat er waarschijnlijk interesse is dat de entertainment media daar opduiken. En dat gebruikt hij, die bekendheid die hij nog heeft, gebruikt hij om eigenlijk gewoon feitelijk geld af te troggelen. Ja, ik vind dat echt bizar veel op chantage lijken, eerlijk gezegd. Dat is de reden waarom ik het gewoon verwerpelijk vind. Ik vind het echt verwerpelijk gedrag. Dit moet je volgens mij echt niet doen.
Nee, ik zie het in Amerika wel eens, hè, dat mensen dus heel veel stennis schoppen over iets wat bij een bedrijf gebeurd is op de sociale media en zo. En dan hopen ze toch dat ze uiteindelijk wat geld meekrijgen om hun mond te houden.
Ja, precies. Ja, en de rechter zal wel goed afgedekt zijn. Ik bedoel, hij zal het mede ontwikkeld hebben. Maar ja, als dat in werktijd is gebeurd, dan is het natuurlijk niet gek dat de rechten bij de baas liggen. Als je als werknemer iets in de tijd van de baas ontwikkelt, dan is het van de baas. Je wordt al betaald voor jouw tijd, zeg maar. Ja, nogmaals, ik vind de argumentatie van Peter en Rens hier niet sterk.
Oké. Dan is er nog één ding wat jou opviel deze week.
Ja, klopt. Ja. Nou ja, het is een beetje een groot mysterie. Het programma Winter vol Liefde. Waarom in hemelsnaam dat op de buis is gekomen. Het was een succes, zeg ik erbij. Maar initieel was het eigenlijk een heel groot mysterie. Het was een winterse spin-off van het programma B&B vol Liefde. En het kwam op het scherm al vrij snel na het einde van B&B vol Liefde. En tot overmaat van ramp zou je kunnen zeggen domineerden de liefdeskoppels uit dat programma ook nog in oktober en november het nieuws. Ze zaten nog in allerlei programma's, waardoor gevoelsmatig Winter vol Liefde wel heel erg snel kwam na B&B vol Liefde. En in de podcast Content Wars wordt besproken met Ralf de Beurs, de creative director van RTL. Hij is de bedenker van het programma, hoe dat programma tot stand kwam. En ik vind het ook wel interessant, want liefdesseries in de winter scoren vaak helemaal niet goed. Dus ook om die reden zou je kunnen zeggen, dit is een super groot risico wat ze hier namen bij RTL. Eigenlijk zou je zeggen van, dit is een veel te groot risico. Want als dit flopt, kan het dat hele format ondermijnen. En is je zomerse programma B&B vol liefde ook naar de knoppen. Allemaal door één slechte variant. Dus het is echt een groot risico.
Ik vind het op zich wel grappig. Dat in de zomer hebben we kennelijk meer behoefte aan liefde dan in de winter.
Ja, dat is daar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen, die in die podcast ook zit, die zegt dat inderdaad. En zegt vooral dat liefdesprogramma's in een zomerse setting die scoren en niet in een winterse setting. Dus als mensen in een zwembroek rondlopen, scoort het. Als mensen in een dikke jas in de sneeuw rondlopen, scoort het volgens hem minder goed. Ja, nou ja, goed. Voor wat het waard is. Maar goed, waarom is er toch een winterse editie gekomen? Het is overigens goed afgelopen. Het programma heeft super goed gescoord. Dus in dat opzicht is het risico iets wat goed heeft uitgepakt voor RTL. Maar die Ralf de Beurs, waar ik het net over had, die doet daar wel een leuk boekje over open. Hij zegt namelijk, hij legt uit, dat vind ik heel plausibel, dat door met de winterse editie te komen, kun je het format aan veel meer landen verkopen. Want ze moeten het op dit moment hebben van de koude landen. Want dat zijn de landen waarin mensen naar warme landen emigreren. Dat is de kern van wat B&B vol liefde is. Nederlanders die naar Frankrijk of naar Italië gaan om daar een B&B te starten. En die zijn dan op zoek naar een partner. Maar ja, in Italië, mensen die daar wonen, die gaan niet naar de zon emigreren, want ze wonen al in een heel zonnig land. Dus door een winterse variant van het programma te bedenken, kan je het ook gaan verkopen aan Italië. Het format werkt ook in een andere setting dan alleen maar een zonnige setting. En daarmee kan je dus veel meer het format exporteren. Je kan het veel meer verkopen naar andere landen en er dus ook veel meer geld aan verdienen. Televisiemakers vinden het altijd leuk om te praten alsof het allemaal een ambacht is, maar het gaat natuurlijk echt om de knaken. En hier kunnen ze heel veel meer geld mee verdienen. Dat is waarom Winter vol Liefde er is gekomen.
Uiteindelijk draait alles om geld op tv.
Alles, ja. Het is, we zijn lekker cynisch in deze podcast, dus absoluut alles draait om geld, Lars.
Oké. Nou ja, straks gaan we kijken naar jouw reactie op de kritiek van Johan Derksen. Maar eerst is het tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. En wat heb je meegenomen?
Nou, ik dacht van, omdat Jeroen Pauw weer terugkomt als presentator van een dagelijkse talkshow, is het logisch om zijn tune er even bij te pakken die gebruikt is in het tijdperk dat hij Pauw presenteerde. Dus van 2014 tot en met eind 2019. De tune is gemaakt door Martijn Schimmer van SNP Amsterdam, die nou echt heel veel verschillende tunes, ook van heel veel verschillende talkshows heeft gemaakt. En ik vind een leuke tune, omdat hij ook gewoon gevoelsmatig past bij de persoonlijkheid van de presentator. Want een goede talkshow heeft een tune die elementen van de persoonlijkheid van de presentator weet te vatten in muziek. Dat doet deze tune van Pauw. Ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt, maar hier komt hij, Lars.
Ja, swingt, beetje informeel, ontspannen.
Ja. Ja, wat maakt hem informeel voor volgens jou?
Een minder strak ritme.
Interessant, ja. Ja. Ja, dat ben ik wel met je eens, ja. Ja, ja, precies. Er zitten ook wel blazers in. Dat is toch altijd een soort van iets wat er al een beetje gezag eraan kan toevoegen. Maar aan de andere kant zit er ook een hemmend orgeltje in. Dat maakt het ook wat informeler. Jeroen Pauw is niet een presentator die strak aan pak en heel formeel aan tafel zit. Het is iemand die het wat losser aanpakt. En dat zie je ook inderdaad terugkomen in de tune. Dus daar vind ik het wel grappig op. Het is niet echt een andere tune dan bijvoorbeeld van Galit en Sophie of van Jinek bijvoorbeeld. Dat is echt een hele andere stijl die zij hebben. Maar goed, daarom wel interessant.
Ja. Laten we het dan over Amerika hebben, want luisteraars die al langer naar de podcast luisteren, die weten ook dat vroeger hadden we het wat vaker over Amerika, tegenwoordig eigenlijk wat minder. Over precies 1 jaar is er de inauguratie van de nieuwe president. En ja, volgens mij is de kans toch wel groot, misschien wel steeds groter, dat we over 1 jaar kijken naar de inauguratie van Donald Trump.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, inderdaad, we hebben het er niet zo heel vaak meer over, omdat ik het minder intensief volg, omdat ik het ook niet meer duid voor media. Maar ik vind het uiteraard nog wel interessant om hier en daar wat dingen mee te pikken. En afgelopen week was natuurlijk de grandioze overwinning van Donald Trump in Iowa bij de Republikeinse voorverkiezingen. Hij kreeg meer dan 50% van de stemmen daar en dat is een voorsprong van meer dan 30 procentpunten op de nummer 2. Dus je kunt wel zeggen dat dat echt een grandioze, ja, grandioze overwinning is voor Trump. En daarmee is de kans heel groot dat hij inderdaad de nominatie in handen gaat slepen namens de Republikeinse partij, dat hij het dus mag opnemen tegen Joe Biden. Ik zat ook even te kijken naar hoe populair die is. De website 538 houdt dat allemaal heel nauwkeurig bij. En daar zie je dat zijn populariteit sinds de Capitoolbestorming niet zo groot is geweest. Dus je kunt echt wel zeggen dat Trump is back. Dat is echt onmiskenbaar het geval. En ik haal het aan, omdat ik ook zat te kijken deze week naar hoe de media in de VS omgaan met Trump. En sinds de Capitoolbestorming was er eigenlijk een soort van nieuwe strategie waar alle media, behalve dan de rechtse media, zich aan hielden. En dat was om Trump niet meer ongefilterd aan het woord te laten. Dus het betekende bijvoorbeeld dat Facebook, Instagram en Twitter hem er volledig hebben vanaf geknikkerd. Inmiddels is hij daar wel weer welkom, maar dat was in ieder geval een van de gevolgen. Je ziet het ook bij CNN. Ik zal zo even een fragmentje laten horen wat er gebeurt als hij zijn overwinningstoespraak geeft. Dan zie je dat hij al heel snel door presentator Jake Tapper wordt onderbroken. En dat is echt heel anders dan 8 jaar geleden. Want in 2016 werden ze juist bekritiseerd, al die zenders, omdat ze Trump eigenlijk gewoon eindeloos lang aan het woord lieten. En niet alleen bij overwinningstoespraken, maar ook bij allerlei campagnespeeches die hij gewoon dag in dag uit in het land hield. Dus hij kreeg heel uitgebreid het woord juist.
Omdat heel veel mensen het keken. Ja. Het was goed voor de poen opnieuw.
Ja. Ja. Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Het levert kijkcijfers op. Maar goed, die strategie is dus echt veranderd. Het wordt ook wel de de-platform Trump-strategie genoemd. En ik wil je even laten horen hoe zich dat uit op CNN op de avond van de verkiezingen in Iowa. En dan gaan we eens bespreken wat we hiervan vinden en of dit nou een effectieve strategie is geweest. Ik heb daar namelijk heel sterk mijn twijfels over. Maar hier komt wat er gebeurde.
Country. I can't imagine why they think that's a good thing.
Donald Trump declaring victory with a historically strong showing in the Iowa caucuses, if these numbers hold, the biggest victory for a non-incumbent president in the modern era for this contest. A relatively subdued speech as these things go so far, although here he is right now under my voice, you hear him repeating his anti-immigrant rhetoric.
Yeah. Wat cynische verslaggeving hier. Hij is het ook een beetje zat, hè? Jake Tapper. Die denkt van, ik heb dit al 10 jaar lang gezien. Zeggen ze wat nieuws, doen ze wat anders. En nu weten we het wel.
Ja, vooral die laatste opmerking. You hear him repeating his anti-immigrant rhetoric. Dat vind ik een wat zelf ingenomen toon hebben. Waar ik echt een sterk het gevoel bij had van, ik zou niet op Trump stemmen, maar dit zou bij mij de kans groter maken om op Trump te stemmen. Ik vind het echt heel zelf ingenomen. Ik vind dat echt altijd wel heel kwalijk als media.
Je wordt er opstandig van, Victor. Opstandig.
Ja, ik heb zoiets van, als ik iets niet mag horen, dan wil ik het meer horen. Dat is iets wat er diep in zit bij mij. Dat is iets rebels inderdaad. Maar ik denk ook wel dat er meerdere mensen zitten. Dus ik zou dan denken van, dit is niet de beste toon.
Ja, het verboden fruit effect. Hè? Dus dan wil je het juist. Ja.
Precies. Maar ik denk gewoon die hele strategie van het filteren van Trump. Als je kijkt naar wat hij heeft bereikt de afgelopen week en hoe hij ervoor staat qua populariteit, volgens mij heeft dit compleet en totaal niet gewerkt. Het was totaal niet succesvol. Van al die sociale media afknikker heeft niet gewerkt. De manier waarop CNN en allerlei andere media ermee omgaan door hem niet meer het woord te geven, ongefilterd. Het heeft allemaal niet bijgedragen aan minder populariteit voor Trump. Deze strategie was niet succesvol.
Ja. Ja, ik kan wel zeggen dat het Trump niet minder populair heeft gemaakt. Maar het doel was natuurlijk ook niet om Trump te beschadigen, denk ik. Maar om je eigen geloofwaardigheid hoog te houden. He, want als je als CNN continu doorlopend onwaarheden laat vertellen, ongefilterd op je eigen zender, dan gaat dat natuurlijk ook wel ten koste van je eigen geloofwaardigheid.
Ja, Dat weet ik niet. Dat ligt eraan. Maar kijk, ik denk de reden dat deze strategie niet gewerkt heeft, er zijn twee redenen volgens mij. En één daarvan is dat, en dat vind ik een interessante theorie die ik ergens anders overigens las. Als je zorgt dat al zijn controversiële uitspraken niet meer gehoord worden door twijfelende Republikeinse kiezers, dan vinden zij hem misschien eerder een acceptabele kandidaat. Eigenlijk zou je het ook om kunnen draaien als Trump hele controversiële dingen zegt of als hele radicale dingen zegt. Dan wil je niet wegschakelen als CNN, maar dan wil je hem juist een heel groot platform bieden, zodat kiezers zien wat voor dingen hij zegt, om te zorgen dat ze daar niet van kunnen wegkijken.
Ja, dus even toegepast op dit fragment van CNN. Stel nou dat hij Mexicanen verkrachters noemt of wat dan ook, zoals hij dat eerder natuurlijk deed. Dan kan je beter dat laten horen, ongefilterd, zodat mensen weten dat hij dat soort dingen zegt, dan het parafraseren tot anti-immigration rhetoric.
Precies, ja. Want ik denk dat heel veel mensen denken van anti-immigrant rhetoric. Ja, ik vind ook dat er minder immigranten moeten zijn. Nou, dan ga ik maar op Trump stemmen. Dus ik denk inderdaad dat het Trump eerder acceptabel maakt voor heel veel mensen, dan dat het hem minder acceptabel maakt. En het tweede is, en dat sluit een beetje aan op mijn reactie die ik ook had bij dit fragment waar we het net over hadden. Ik denk dat dit heel erg de boodschap van Trump versterkt dat de elite tegen hem is. Die zelf ingenomen toon van Jake Tapper, ik denk dat hij bij veel mensen een soort van woede opwekt. En dat helpt Trump alleen maar. Hij is tegen de elite. Dat is de kern van zijn verhaal. Daar is een grote voedingsbodem voor. Ja, als je hem in hun ogen gaat censureren, hè, dat is hoe zij het misschien zien, dan kan dat er juist voor zorgen dat ze denken, ik moet zeker op Trump gaan stemmen.
Ja. Ik ben wel voor de strategie van CNN om niet alles zomaar meer uit te zenden, maar bijvoorbeeld met iets van vertraging het uit te zenden, zodat het eventueel wel gefact-checked kan worden, of dat je het met context kan bieden. Maar het denigerende toontje hoorde ik hier ook wel. En ik denk dat dat uiteindelijk niet de beste manier is om er verslag van te doen.
Nee, precies. Nou ja, goed. In ieder geval, we gaan het ook dat zien, hoe dat zich allemaal uitspeelt het komende jaar. Laten we doorgaan naar Vraag het Fik en Lars. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Lucas.
En Lucas zegt, ha mannen, deze week werd Victor hard aangepakt door Vandaag Inside. Hoe kijkt Victor naar de kritiek van Johan? En is zijn mening over het programma veranderd? Gegroet, Lucas. En ik moet het eerlijk toegeven, jij appte mij op een gegeven moment dat je bij Vandaag Inside in beeld was. Toen heb ik direct even de televisie een beetje teruggespoeld en gekeken. En ja, ik zag een foto van jou in beeld. Je naam werd meerdere keren genoemd en als je het hebt over een gestrekt been, nou, dat gestrekte been, dat kwam er wel. Hè? Johan Derksen maakte gehakt van jou.
Ja, dat klopt, ja, zeker. Ja. Ja, absoluut. Ja, ja, nee, en om de vraag van Lucas te beantwoorden. Mijn mening over het programma is absoluut niet veranderd. Ik vind het een leuk programma om naar te kijken. Dat vond ik en dat vind ik. Ik heb ook zoiets als je kritiek levert, dan moet je ook kritiek kunnen ontvangen. We zijn in deze podcast natuurlijk heel vaak kritisch op heel veel verschillende mensen. En ja, wie kaatst kan de bal verwachten. Dus dan moet je niet gek opkijken dat mensen ook jou een keer bekritiseren.
En ja, kijk, jij bent natuurlijk ook niet zo van de subtiele kritiek, hè? Dus van de mitsen, de maren, de nuances en grijs tinten. Ja, als je er regelmatig met gestrekt been invliegt, dan moet je ook tegen kritiek kunnen. Jij opiniedwerg.
Ja, precies. Ja. Nee, dat denk ik ook absoluut. Ja, dat absoluut. Ja, ja, en weet je, het is natuurlijk wel een opmerkelijke ervaring om gewoon op televisie te zien hoe ineens je foto in beeld verschijnt en dat mensen over je praten. Maar ik probeer het ook heel rationeel te analyseren. Wat gebeurt er nou? Kijk, ik denk bij dit soort dingen ook van er zal wel vermoedelijk wat meer kritiek komen. Want kritiek komt vaak in bosjes. Dus als er één iemand kritisch is, dan zijn er ook andere mensen die zich daardoor gesterkt voelen en denken van, nou, ik heb ook nog wel een rekening te verheffen. Dus dat zal misschien gebeuren, ik weet het niet. Maar nogmaals, dat is allemaal ook iets wat erbij hoort. We zien het wel, misschien is sommige kritiek terecht. Nou, in dat geval zal ik erkennen dat die kritiek terecht is. In andere gevallen is het misschien niet terecht. We gaan het gewoon allemaal zien.
En als je nou als communicatiestrateeg naar deze aanval kijkt, wat vind je dan van de inhoudelijke aanval?
Nou, ja, ik zat dus inderdaad te kijken en ik hoor Johan Derksen een verhaal afsteken over mij. En ik ging toch wel even rechtop zitten en ik zat er toch wel even naar te kijken. En ik voelde toch wel wat zweet opkomen. Maar op een gegeven moment wordt Johan Derksen ruw onderbroken. Dat gebeurt sowieso al niet zo vaak. Maar hij wordt ruw onderbroken daar door Albert Verlinde. Die groot het podium pakt en helemaal losgaat op mij. En ik denk bij mezelf van oei, ben benieuwd wat hij gaat zeggen. En toen dacht ik, waar gaat hij het over hebben? Waar gaat hij mij op aanvallen? Hij gaat het hebben over het feit dat ik klein ben.
Laat even
dat
luisteren.
Ik niet zo verschrikkelijk lang ben.
De man is er nog nooit met één gast aan tafel.
Hij roept van alles op de media. Hij is heel klein. Heb je wel eens gezien, Victor Vlam? Het is hier een vlammetje.
Als je hij was niet de voorzitter van het CDA?
Nee,
waakvlammetje.
Waakvlammetje. Ja, het is klein. Maar het is echt
kleine vlees. Mannen, met kleine mannen is niks mis.
Nee, maar
wel wat ze grote mond hebben natuurlijk.
Oké. Moeten we het meetlint er even bij pakken, Victor? Wat staat er in je paspoort?
Nou, ik ben 1,80 meter.
Dat
is niet zo klein. Dat is gewoon voor een Nederlandse man redelijk gemiddeld. Ik dacht echt toen ik dit zag op televisie, wat een blunder van Albert. Wat een enorme blunder. Kijk, ten eerste is het dus niet waar. Hè? Ik ben dus niet verschrikkelijk klein. Ik ben eigenlijk gewoon zeer gemiddeld. Maar daarnaast, al was ik heel erg klein, is dat iets wat ook maar iemand in heel de wereld boeit? Ik denk het niet. Ik denk dat de meeste mensen die dat programma kijken, die zitten niet de hele dag op internet media nieuwtjes te volgen. Die hebben een baan, die doen serieuze dingen. Dus die hebben nog nooit van mij gehoord inderdaad. En het eerste wat ze dan horen is, hij is klein. Ik denk dat heel veel mensen gewoon hun schouder ophaalden en dachten bij zichzelf, ja, dat boeit me echt niet zo verschrikkelijk veel. En daarom dacht ik van, dit is de minst schadelijke aanval die je ook maar op mij kunt plegen. Het is totaal niet boeiend. Nobody cares. En toen dacht ik bij mezelf, goh, Albert, je gaat en je gaat en je gaat hier maar op door. Het blijft maar gaan over mijn lengte. Hè? Op een gegeven moment zit Raymond Mens daar live Albert te factchecken. Die merkt inderdaad fijntjes op dat het wel meevalt. Hè? Raymond en ik hebben elkaar vaak in levende lijven gezien. Nou, ik kan je vertellen, ik ben echt aanzienlijk langer dan hem. Hij komt ongeveer tot mijn navel. Niet dat dat uitmaakt, want er is niks mis met kleine mensen. Dat is mijn hele punt. Maar dat is ongeveer wel een beetje de verhouding waar het hier om gaat. Dus ik heb zoiets van, dit is volgens mij niet een hele sterke aanval. Als je live daar in de uitzending al wordt tegengesproken, niet slim, Albert. Niet slim.
Hij is zijn scherpte kwijt.
Precies. De dagen van de hoogtijdagen van RTL Boulevard, tenminste de hoogtijdagen van RTL Boulevard met Albert Verlinde, die liggen achter ons. Hij was zo ontzettend invloedrijk en machtig. Zijn tong was zo ontzettend scherp. Ik denk dat we de afgelopen tijd wel hebben gezien dat het een tikkeltje minder is geworden. Hij is nu ook bezig met politieke dingen en hij is weer verder gegaan in dat musical wereldje van hem. Die showbizwereld, daar zit hij maar nog maar met één been in. En dat vertaalt zich in het feit dat hij toch niet meer zo scherp is als vroeger. Want dit was gewoon niet zo'n sterke aanval. En ik zal je nog wat vertellen, Lars. Ik denk dat Johan Derksen het hier volledig mee eens is.
Ja, dat hij achteraf denkt van, we hadden beter een andere aanval kunnen plaatsen. Misschien gaan ze dat alsnog doen, zeg maar.
Ja, dat weet ik niet natuurlijk. Maar Albert zit er niet zo heel vreselijk vaak. Dus ik weet niet of Albert nog een tweede kans krijgt. Maar goed, misschien wel.
Oké. Ik vind wel dat je heel emotioneel en bevlogen en fel reageert op zo'n nietszeggende aanval, Victor.
Ja, maar ja, ik ben dus stiekem heel blij dat ik deze aanval krijg. Want dit is toch een veel betere. Kijk, er zijn heel veel dingen die veel schadelijker zijn. Nogmaals, ik was een beetje aan het zweten aan het begin. Ik denk van, oh jee, hoe gaat dit voor mij uitpakken? Ik was dolblij dat er een aanval kwam op mijn lengte. Graag 20 van dat soort aanvallen.
Nou, dan ga ik je nog heel vaak opiniedwerg noemen.
Ja, doe dat maar. Goed, dankjewel Lucas voor jouw vraag. Vraag het Vic en Lars @gmail.com is dat adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je het een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct de recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.